De drie anderen raken zeer ernstig gewond.
Het OM vervolgt Danny S. nu voor het ongeluk, maar ook omdat hij daarna doorreed. Het OM denkt niet dat hij het expres deed en daarom wordt hij niet verdacht van poging tot moord. Zo'n 500 taxichauffeurs verzamelen zich op het Malieveld in Den Haag. Ze protesteren vooral tegen Uber. Die houdt zich niet aan dezelfde regels als andere taxidiensten, zegt de organisatie.
Een Uber-chauffeur rijdt bijvoorbeeld voor 80 cent per kilometer en wij voor 2,35 euro. En wat elk jaar door de regering wordt verhoogd.
De chauffeurs reden vanmorgen stapvoets vanuit Rotterdam en Amsterdam naar Den Haag. Ze zorgden voor veel vertraging op de weg. In Bergsenhoek, vlakbij Rotterdam, staat een paprika-kwekerij in brand. Er komt gele rook vanaf. Volgens de brandweer is er waarschijnlijk iets ontploft. De kas wordt dichtgehouden om te voorkomen dat er nog meer rook vrijkomt. De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Hij was jarenlang een van de bekendste ontwerpers. Hij werkte voor onder meer Valentino en Chanel. Zelf droeg hij altijd een zwart pak, een wit overhemd en een grote donkere zonnebril. Lagerfeld was 85 jaar. Een rekenfoutje van het kabinet. Bij een voorspelling van de energiekosten maakten ze gebruik van oude cijfers. En daardoor leek de stijging van de energierekening wel mee te vallen. Nu blijkt dat mensen dit jaar gemiddeld ruim 300 euro duurder uit zijn. Niet zo handig, zegt verslaggever Marleen de Roy.
Voorspellingen die kijken vooruit. En de cijfers die we nu kennen, dat zijn feiten, want die kijken terug, die kijken achteruit. Dus daar zit altijd een marge tussen. Maar als die voorspellingen niet de allernieuwste up-to-date cijfers meenemen, ja, dan kan de waarheid en de voorspelling wel heel erg uit elkaar liggen eigenlijk.
De Tweede Kamer wil weten waarom niet eerder duidelijk was dat er met oude cijfers is gerekend. Het weer dan nog. Op sommige plekken is het nog vrij zonnig, maar er komen steeds meer wolken aan en er kan een spatje regen vallen. Het is een graad of 10.
Wij zijn anders. Kicks Radio. Online, mobiel en via DAB+.
Dit is Kicks.
Kicks Radio. Nu.
Tussenuur.
Dag, je luistert naar een podcast van Tussenuur van 3FM en Human. Heb je even een uurtje voor jezelf? Heb je vrij van school? Ga er lekker voor zitten, want deze week praten we over jonge ondernemers. Telefoons in China bestellen en ze doorverkopen op school. Een ijssalon starten, want ja, iedereen heeft toch wel een euro over voor een lekker bolletje. Of websites bouwen voor grote bedrijven en in één stap duizenden euro's binnenharken. Een eigen bedrijf beginnen, dat kan al op erg jonge leeftijd een grote, logische stap zijn. En ik spreek erover in deze Tussenuur-podcast met Serkan, Fleur en Jesse. Serkan Karasar. Serkan, je bent net 16 jaar oud.
Klopt helemaal.
Ja, je hebt een eigen kledinglijn. Canstars. Ja,
Canstars, klopt.
Canstars. Wat verkoop je er allemaal?
Ik verkoop lifestyle-kleding. Een kledinglijn uit Amsterdam. En ik ben gericht op de kinderarbeid en duurzame kleding. Dus dat houdt in dat het kleding is met eerlijke arbeid.
Ja.
Maar ook kleding dat geen kinderarbeid bevat.
Ja. Dat zijn allemaal goede doelen. En hoe oud was je toen je dit bedrijf startte?
Ik was 15 toen ik was begonnen, officieel. En op mijn 15e heb ik me officieel ingeschreven bij de KNVK Koophandel. En ben ik officieel ondernemer geworden.
Ja, dat is allemaal een hoop gedoe hè, bij het KNVK. Maar daar gaan we het straks over hebben. Fleur Huis, je bent net ietsje ouder, 19 jaar. Je geeft onder de noemer Fleur Presents presentatietrainingen. Wat is je doelgroep?
Jongeren, studenten en scholieren in principe. Ik kwam erachter dat er eigenlijk helemaal niet was. Presentatietraining voor die doelgroep. Ik ging op Google zoeken naar presentatietraining scholieren. En ik vond niks. Alleen maar trainingen voor professionals van 800 euro. Nou, mag jij me de eerste jongeren brengen die daar 800 euro voor gaat neerleggen?
Ja. Of je moet hele rijke ouders hebben.
Ja, maar zelfs dat. Ik ben begonnen voor jongeren. Maar ik merk dat daar ook onder ondernemers steeds meer vraag naar is. En er komen ook steeds meer bedrijven. Dus in principe begin ik nu met jongeren. Maar wie weet breidt zich dat nog uit.
Jesse van Doren, 23 jaar oud. En je bent growth hacker. Wat is dat?
Ja, 22, nog ietsje jonger. 22, maar ik voel me toch wel oud hè, met de andere mensen hier aan tafel. Growth hacking, dat is eigenlijk dat je bepaalde procedures probeert continu te herhalen om op die manier stapsgewijs groei te realiseren binnen een bedrijf.
Dat klinkt nog vaag, maar we gaan het straks concreter maken.
Ja.
Welkom allemaal. Serkan, Fleur en Jesse dus. Jullie hebben allemaal totaal andere achtergronden, specialisaties. Maar wat overeenkomt is dat jullie al op hele jonge leeftijd begonnen zijn met ondernemen. Daar gaan we het dus over hebben, jonge ondernemers. Serkan, je hebt je eigen kledinglijn, Canstars. Je maakt truien, je hebt mutsen. Nou, je hebt er zelf eentje aan.
Klopt.
Niet een muts.
De felrode kleur.
De felrode kleur.
Voor de mensen die alleen luisteren, die kunnen het niet zien op dit moment. Maar dat is de meest verkochte trui eigenlijk. Ja. En de rode trui, dat is eigenlijk een trui waar een Fairtrade label aan zit.
Ja, maar dat is jouw specialisatie.
Dat is mijn specialisatie.
Ja. En je was dus 15 jaar oud toen je dacht, dit moet iets voor mij zijn. Wat voor stijl heb je?
Ik heb een lifestyle. Een lifestyle kledingstijl eigenlijk uiteindelijk. Maar net als elk jongen, net als elk jongere van mijn leeftijd... Ja. Heb ik een bepaalde stijl en daar wil ik me aan houden eigenlijk.
En wat is dat dan? Ja, casual?
Street style, een beetje lifestyle gemixt. Maar het is uiteindelijk kleding met een naam. En dat is mijn eigen kledinglijn, Kansters. Ja.
En die naam die staat er ook heel prominent op. En daar heb je bewust voor gekozen,
denk ik. Dat heb ik bewust gekozen, want je moet uiteindelijk een naamsbekendheid hebben in de kledingsector om te kunnen ontwikkelen en groter te kunnen worden. Ja. En dat is eigenlijk mijn eerste doel en eerste stap die ik wil zetten. Om eerst naam te hebben en vervolgens weer verder te gaan.
Ja. Heb je het idee dat het steeds bekender wordt? Bij familie en vrienden kan ik me voorstellen.
Ik ben nu ongeveer bijna een jaar bezig en... Ik heb gemerkt dat ik in een korte tijd, in een jaar tijd... een beetje naamsbekendheid begin te krijgen.
Hoe heb je dat door?
Dat heb ik door cijfers op mijn webshop, cijfers op mijn social media account. Ik zit nu op de 11.000 volgers op Instagram. En dat zijn cijfers eigenlijk die mij een beetje een beeld geven... over de stappen die ik heb gezet in een jaar tijd.
Ja, en dat geeft ons allemaal. Is dat veel, jongens? 11.000 volgers?
Ik heb rustig of 300, dus voor mij is het heel veel, ja.
Ja, ja. En jij, Jesse?
Ja, ik ben zelf ook veel bezig geweest op het gebied van social media. Ooit begon eigenlijk met Twitter, toen het helemaal hot and happening was. Toen echt een miljoenenbereik werd op te bouwen. En ik was een van de eerste met een advertentiebedrijf op het gebied van Twitter. Mm-hmm. Toen kwam Facebook, heb ik dat ook een beetje nagedaan. Heel veel grote pagina's gehad. En toen kwam Instagram. En toen dacht ik, wil ik dit nou weer gaan doen? Hè? Het zoveelste medium. Maar het is een mooi bereik natuurlijk. Ja. Dus. Ja.
En hoe weten ze jou te vinden? Want je bent dus op social media heel erg actief. Hoe weten we jou te vinden?
Ik heb heel veel mensen die mij gepromoot hebben. Nog steeds mensen die mij delen en delen. Op LinkedIn ben ik erg actief ook op dit moment als 16-jarige ondernemer. Dat is ook een zakelijk platform. Dus heel wat anders dan social media zoals Instagram en Facebook. Ja. Maar daar probeer ik dus heel veel connecties op te bouwen. En mensen te vinden die mij kunnen helpen met nog meer te ontwikkelen eigenlijk. Met wat ik op dit moment bezig ben.
Ja, en dat doe je goed. Want mensen weten je te vinden. Want wij als tussenuur weten je ook te vinden. Daarom zit je hier. Wanneer kwam je tot dat besef? Dat je dacht, dit heb ik in mijn mars om een eigen kledinglijn te starten.
Ik had altijd eigenlijk een beetje passie voor kleding. En op een gegeven moment wou ik eigenlijk... ik wou eigenlijk altijd journalist worden. En na een tijdje was dat gewoon weg. En toen begon ik eigenlijk te beseffen van... ik wil een eigen kledinglijn. En toen ben ik op zoek gegaan naar de mogelijkheden die er zijn in Nederland. Als jonge starter, hoe je kan beginnen. En daar ben ik achtergekomen dat ik als 15-jarige... me officieel kon inschrijven bij de Kamer van Koophandel... en officieel ondernemer kon worden.
Ja. Is dat een gedoe?
Dat is eigenlijk niet echt een gedoe. Maar je moet er wel wat voor doen natuurlijk. En daar heb ik ook voor gewerkt natuurlijk.
Ja. En je vader zit hier op de bank. Ja. Heb jij dan ook je ouders nodig om die regels door te nemen... en contracten op te stellen?
Jazeker, die heb je zeker nodig. Want je kan niet als minderjarige inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor heb je toestemming nodig. En die heb ik gekregen uiteindelijk. En dat is eigenlijk... eigenlijk gebleken uit de tijd en investeringen die zij mij ook gaven in mijn onderneming.
Ja, ja. En was er niks in de weg? Stond er niks in de weg dat je dacht, dat doel dat wil ik bereiken. Maar ingewikkelde belastingconstructies. En dan heb je hier weer aan te houden. En een regeltje daar dat je dacht, ik moet er gewoon niet aan beginnen.
Toen ik net was begonnen, had ik dat allemaal in mijn hoofd. Ik wist niet eens wat omzetbelasting was. Maar door te gaan naar workshops, door te gaan naar seminars waar algemene informatie en zo gegeven werd, heb ik wel geleerd eigenlijk. En ook geleerd door te doen, want op een gegeven moment moest ik het echt gaan uitvoeren. Ja. Ik moest echt aangifte gaan doen. En door het te doen eigenlijk heb ik een beetje beeld gekregen over hoe het allemaal in elkaar zit. En dat zijn eigenlijk dingen die je nooit bijna op school zou kunnen leren. Maar dingen die je echt in praktijk moet weten en moet kunnen doen.
Ja,
moet
kunnen uitvoeren. Learning by doing.
Ja, Fleur, zeker.
Is dat iets wat je begrijpt? Je kunt het nog zo vaak te horen krijgen, maar als je het pas echt doet, dan weet je wat het betekent.
Ja, zeker. Ik heb, als je kijkt naar de KVK, die registratie is eigenlijk, het is het kwartiertje werk. Dat is niet veel werk. Je gaat daar naartoe en er zit dan een man neer en die zegt van, je naam en wat doe je precies. Dus dat is niet per se het moeilijke. Maar wat daarna komt, dat vond ik in het begin best wel lastig. Want je hoort mensen zeggen, ja, belastingaangifte, en dat is veel werk en dit. En let erop dat je alles goed doet. Hè. Aansprakelijkheid, contracten, facturen, offertes, alles.
Dat je denkt, oh jee, ja, alsjeblieft.
En op een gegeven moment zie je daar, precies. En op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer.
Ja.
Dus dat vond ik in het begin wel uitvogelen. Inderdaad ook wat er hier al gezegd werd. Je leert het niet op school. Dus het is echt zelf research doen, mensen vragen. Maar ja, dat is ook weer het voordeel wat ik merk als je jong bent. Mensen zijn heel erg bereid om je te helpen.
Ja.
Ja, dat merk ik wel. Dat is heel erg fijn.
Ja. En Serkan, hoe combineer jij dit, je eigen bedrijf, met familie, vrienden,
met school ja,
met sociale verplichtingen?
Dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Maar combineren, dat doe ik eigenlijk door gewoon mijn doel voor ogen te hebben. En ja, dan gaat het eigenlijk een beetje automatisch. Als je een doel hebt en daar wil je voor gaan, dan zie je eigenlijk die andere dingen eromheen. Die gaan dan gewoon, die combineer je gewoon heel gemakkelijk samen. En dat maakt het ook makkelijker uiteindelijk.
Ja, want ik heb je de vorige keer ook voor Tussenuur gesproken met jonge topsporters. En die zeggen, ja, ik heb ook datzelfde doel, maar ik vind het soms nog best wel moeilijk om dat te combineren met, nou, wat ik zeg, sociale verplichtingen, met school, omdat je zo hard dat doel wil achterna gaan.
Ja, ja.
En dat heb jij ook met je kleding.
Ja, ik ben natuurlijk nog 16 en ik heb gewoon volle energie. Ik heb alle energie om eruit te halen, zoals elke jongen van 16.
Ja.
En dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik het niet eigenlijk een beetje merk. Het gaat gewoon automatisch uiteindelijk.
Ja. Heb je mensen in dienst?
Mensen in dienst niet. Maar ik heb wel mensen die mij natuurlijk helpen met het, zeg maar, de juiste weg een beetje aanwijzen. Met de kledingbranche eigenlijk. En mensen die mij een beetje uiteindelijk de weg aanwijzen.
Ja.
Waar ik gewoon het beste gebruik van kan maken. Waaronder andere mijn vader die me een beetje helpt.
Ja. Nou, laten we even concreet gaan kijken, hè, naar wat dat kansters dan precies is. Je hebt het over duurzaamheid en ik wil ook. Je hebt bepaalde doelen voor ogen. Hoe doe je dat? Hoe probeer je dat echt in jouw kledinglijn te stoppen?
Hoe ik dat in mijn kledinglijn probeer te stoppen?
Ja, want je hebt het over duurzaamheid en ik wil dat mijn kleding ergens vandaan komt waar het. Waar ze het beter
krijgen. De textielindustrie is een van de vervuilendste industrieën ter wereld. En dat wil ik eigenlijk, want dat is uiteindelijk een feit, dat wil ik verbeteren door eigenlijk kleding te produceren dat duurzaam is. Maar ook kleding te produceren waar geen kinderarbeid in zit. Want uiteindelijk weet je niet waar je kleding vandaan komt. En dat is ook de meest belangrijkste punten wat er eigenlijk speelt in de grote merken. De kleding die wordt ergens in een land door een kind van 4 gemaakt voor een paar euro. En dat wordt weer verkocht voor honderden euro's eigenlijk. Maar dat is uiteindelijk niet de waarde ervan. En dat vind ik erg belangrijk. Dat mensen er steeds meer bewuster van worden.
Nou, hoe weet jij nou dat die mooie vetten die je nu aan hebt, dat die ergens vandaan komt waar er gewoon mensen voor een eerlijke prijs betaald voor krijgen?
Ik heb natuurlijk, omdat ik net ben begonnen, heb ik natuurlijk niet echt de mogelijkheid om zelf in die fabrieken te gaan inspecteren.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel een officieel leverancier... die een gecertificeerd label heeft. Een Fairwear label heet dat. En dat is een label wat eigenlijk gecontroleerd is door een bureau. Door die Fairwear bureau die dat allemaal geïnspecteerd heeft. En bewijzen heeft dat het echt daadwerkelijk eerlijke uurlonen bevat. Mm-hmm. Maar ook geen kinderarbeid bevat.
Ja, ja. En heb je ook projecten rondom jouw kledinglijn?
Ik heb zeker projecten. Ik ben op dit moment bezig met een school opzetten in een van de landen waar kinderarbeid is. En dat is eigenlijk een plan waar ik eigenlijk al mijn tijd in wil investeren. Ik wil uiteindelijk de school voor de kinderen bieden.
En waar is dat dan? Waar moet die school komen te staan?
In een van de landen in Azië eigenlijk, waar kinderarbeid op dit moment is. Dat zijn landen zoals India, Pakistan en Bangladesh.
Ja.
En daar wil ik dus een school op zetten. Maar dan komt de vraag wel van, hoe komen de ouders aan het geld? Want de kinderen zijn uiteindelijk de bron van geld verdienen.
Ja.
Maar dus ik wil de ouders een naaimachine doneren, zodat zij zelf kunnen ondernemen, net als ik, om geld te verdienen. En zodat de kinderen naar school kunnen.
Ja, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde.
Dat heeft heel veel werk, maar ook heel veel investering qua financiering. En dat wil ik allemaal doen met verschillende investeerders, maar ook verschillende mensen die mij hierin helpen.
Ja, dus het is niet alleen de verkoop van die sweaters op jouw shop.
Ja,
in jouw shop.
Het is
maar
meer,
moeten allerlei projecten eromheen zijn om dat te kunnen financieren.
Ja, zeker.
Ja. Ik vind jou nogal wijs, want als je 16 bent, dan denk je, nou, ik wil zoveel mogelijk geld verdienen. Maar je denkt dus ook na aan een betere wereld. En Jesse, was jij daar ook al mee bezig toen je 16 was?
Ja,
je was
zeker.
Bezig met geld verdienen?
Ja,
maar ook op een eerlijke manier?
Altijd natuurlijk, eerlijk. Ik ben ooit begonnen toen ik een jaar of 11 was. Ooit begonnen eigenlijk echt met zoekmachine optimalisatie. Hoe krijg je websites hoger in Google? En op een gegeven moment, via ben steeds meer gave bedrijven terechtgekomen. Heb onder andere een jaar lang voor het artiestenlabel van Armin van Buuren gewerkt. Waarbij ik eigenlijk gewoon een kijkje in de keuken kreeg en met heel veel afdelingen mocht praten. Om ook eigenlijk te kijken van waar ligt de toekomst van de muziekindustrie. En via in de afgelopen jaren eigenlijk voor meer dan 350 organisaties gewerkt. En bedrijven die me eigenlijk ook vragen van, we willen iets op het gebied van innovatie. Kun je ons helpen? Zo kwam bijvoorbeeld een keer de provincie Gelderland naar ons toe.
Ja.
En die waren al 10 jaar lang beleidsplannen aanschreven. Voor een lokaal verkeersprobleem. In Nijmegen heb je de Radboud Universiteit, de HAN en een lokaal ziekenhuis. En in de spits is het altijd ellende daar. En ze hadden spoor verbreed. Maar dat mocht allemaal niet baten om dat verkeersprobleem op te lossen. Toen hebben we gewoon heel veel mensen bij elkaar gehaald. Dus een lokale schapenherder om de hoek, die ook last had van zo'n verkeersprobleem.
Maar dat is nogal redelijk makkelijk, het vervelend te zeggen, maar makkelijk aan te pakken lijkt me. Maar en naar Bangladesh toe gaan en daar mensen voorzien die het niet zo breed hebben van een naaimachine, dat lijkt me nogal wat. Het is een hele moeilijke casus lijkt me dat. Hoe kun je hem daarin in adviseren?
Nee, ik ben toevallig ook naar Kenia geweest afgelopen jaar. En het is heel mooi om te zien hoe mensen eigenlijk met heel weinig toch heel erg gelukkig zijn. Dus je hebt niet heel veel nodig. Ik heb daar iemand ontmoet en die was blij dat hij een fiets kreeg. Omdat hij voorheen 3 uur per dag aan het lopen was. En nu relatief gezien best wel snel op zijn werk kon zijn.
Ja.
Dus ik denk dat het heel mooi is ook om te zien dat met een naaimachine doneren, dat je zo'n familie eigenlijk vooruit kan helpen.
Ja, ja.
En als je kledinglijn groeit, op een gegeven moment komen er natuurlijk ook meer klanten in. En dan kun je dat soort mensen ook echt een naaimachine geven. Omdat zij voor jou gaan werken.
Ja, dus het is hartstikke goed dat je dit doet, Serkan, zegt hij al. Hoeveel tijd steek jij in je onderneming?
Ik ben eigenlijk elk minuut ben ik eigenlijk bezig met mijn onderneming. Dat hoeft niet echt werk zijn die ik uitvoer of zo. Maar alleen de gedachtes, ideeën opdoen. Elke minuut ben ik ermee bezig.
Ja. Maar echt praktisch. Kijk, als je op school bent en je bent bezig met sporten, dan ben je er niet mee bezig. Kun je een tijdsinschatting geven?
Ongeveer per dag ben ik wel 6 tot 8 uur mee bezig, denk ik, minimaal. Ja.
Ja.
Dat is wel veel, denk ik.
Dat is heel veel.
Per dag.
Vind je niet, Fleur?
Ik denk school, dat je niet meer slaapt dan.
Nee.
Dat is veel. Ja, het is natuurlijk kijken hoe je het combineert. Want ik neem aan dat je nog gewoon naar de middelbare school gaat.
Ja, ja.
Ik vind het knap als je daar elke dag 6 tot 8 uur tijd in kan steken. Maar dat is natuurlijk ook met ondernemen. Het is een 24-uur proces dat niet stopt. En dat wat jij ook zegt, het begint met ideeën en brainstormen. En dan hoeft het niet daadwerkelijk zijn dat je echt een opdracht uitvoert. Of daadwerkelijk op dat moment een trui verkoopt of wat anders. Of zoals ik een training geef. Maar je bent er altijd wel mee bezig. En het stopt ook niet.
Nee, dus dat motiveert je ook eigenlijk, toch?
Ja, ik vind dat ook wat leuk. Heel dat er altijd wel weer wat te doen is. Je hebt altijd wel weer een nieuw idee dat je wil uitvoeren. Dat maakt ondernemen ook zo mooi, vind
ik. Het is geen kantoorbaan en dat je thuis komt. Dat je zegt, dat was werken. Jullie zijn constant bezig met dingen bedenken, projecten. Ja, en hoe ga ik het financieren?
En hoe doe je dat dan op school? Als je een order binnenkrijgt, ben je ook wel eens op school daarmee bezig? Of probeer je het wel een beetje gescheiden te houden?
Op school heb ik de mogelijkheden niet echt om ermee bezig te zijn. Maar tussendoor zie ik wel natuurlijk dat ik een order binnen heb. Maar dan is het eigenlijk na school alles uitvoeren en verzenden.
Wat zeggen klasgenootjes ervan?
Die vinden dat tof.
Ja, want jij loopt daar natuurlijk ook rond in je sweater. En dan zeggen ze, wat is dat? Nou, dan vertel je het. En dan gaat het de school rond.
Klopt. Ik heb heel veel jongeren ook proberen te overtuigen om een onderneming te beginnen. Ik heb er heel veel gehad die op dit moment de gedachte hebben om echt ondernemer te worden.
Wat houdt ze tegen als je dat hun vertelt?
De motivatie eigenlijk. Dat is ook het hoofddeel ervan, vind ik. Als je geen motivatie hebt voor je doel of voor je visie, dan heb je ook eigenlijk geen energie, geen kracht om dat uit te voeren.
Ik denk dat het ook best wel onderschat wordt. Mensen denken vaak eigen onderneming, snel geld verdienen. Leuker dan bij de appie werken. Nou, dat is het zeker. Leuker dan die bijbaantjes die ik heb gehad. Maar het is wel meer werk dan dat ik van tevoren dacht. Ik ben er altijd mee bezig. Er zijn echt wel procedures en regelingen waar ik rekening moet houden. Maar als je het eenmaal doet, blijft het wel het mooiste.
En dat wordt
er
dus onderschat, hoor ik al.
Klopt.
Ja, vind ik wel.
Je denkt vaak ook alleen de succesverhalen. En echt het doorpakken en uitbouwen van niets. Ja, daar zitten ook heel veel struggles bij. Hè? Bijvoorbeeld Belastingdienst, wat net ook al genoemd werd. Het is niet altijd even makkelijk. Maar ja, uiteindelijk moet je ook gewoon dingen doen. En heel veel mensen die horen alleen de succesverhalen. Maar er zit natuurlijk veel meer achter.
Maar dat komt natuurlijk ook door de mensen zelf, die ondernemers zelf, die graag promoten hoe goed het gaat. En op social media lachen, gieren, brullen. En het gaat goed met me. Ja. Maar daarachter schuilt een wereld vol, ja, vol problemen soms ook. En vol struggles. En
vol stress ook.
Ja, ja, maar het is, je werkt er zelf ook aan mee. Tenminste, ik wel. Kijk, ik deel natuurlijk niet mede als er een opdracht niet doorgaat. Hè. Natuurlijk, ik deel als ik een vette opdracht heb gehad of als ik ergens aanwezig mocht zijn. Maar ik heb wel eens een opmerking gekregen van, ja, Fleur, hoe kan het dat bij jou altijd alles lukt?
Oh ja.
En dan zei ik, hoezo? Bij mij lukt helemaal niet alles. Dat is gewoon, zeg maar, hè, die drie opdrachten die wel doorgaan. Er zijn ook heel veel gesprekken van geweest waar het uiteindelijk niet lukte. Of dingen die ik wilde, maar dat het niet door kon gaan. En zelf ook actie ondernemen. En dat zeg ik ook altijd tegen andere jongeren. Mensen komen niet naar jou toe. Die eerste klanten kwamen echt niet naar mij toe, want niemand kende mij nog. Of een groot dagblad of een tijdschrift waar je dan in wil staan. Onderneem zelf actie. Ga zelf naar mensen toe. Zorg voor je eigen promotie.
Ja. En Serkan, ik hoorde jou al, nou ja, die promotie, daar ligt het denk ik niet aan bij jou. Maar je zegt, het levert me soms wel stress op. Ik hoorde jou stress zeggen.
Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, als je heel veel werk op je hoofd hebt met belasting en met administratie, dat zijn ook meest akelige dingen van het ondernemen, vind ik zelf. Want het gaat uiteindelijk, die horen erbij, maar het gaat uiteindelijk om je resultaat, om je doel die je wilt behalen.
Ja.
Zodat je uiteindelijk je doel hebt behaald. Maar voordat je de akelige dingen niet hebt kunnen voltooien, kan je ook je doel niet behalen, vind ik.
Maar dat lijkt me wel akelig dat je in bed ligt met hoofdpijn, omdat je op 16-jarige leeftijd
Ja, dat weer niet. Maar het is uiteindelijk wel in het algemeen zo dat je als ondernemer wel stress hebt. Dat je gewoon heel veel werkdruk hebt.
Ja.
Maar uiteindelijk ben je wel blij ermee dat je doelen hebt behaald en verder gaat.
Ga je nog een studie volgen?
Ik ga volgend jaar, ik zit nu in de laatste jaar van de MAVO, nog op de middelbare school.
Mm-hmm.
Volgend jaar ga ik iets doen met marketing. En dat wil ik doen puur om mezelf nog meer te ontwikkelen in het theoretische gedeelte van het ondernemen. En ja, ik wil er alles uit halen eigenlijk.
Ja. Zouden scholen meer moeten promoten om zelf te beginnen met ondernemen? En
Ja, ieder heeft natuurlijk zijn eigen doel, zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen eigenschappen.
Ja.
Maar ja, het zou wel leuk zijn als scholen jongeren vooral zou motiveren om een onderneming te beginnen. En die energie ook zou kunnen geven. Want uiteindelijk wat je op school leert, dat is meestal uit boeken en niet uit de praktijk.
Ja.
En dat mag volgens mij, dat mag steeds meer worden, vind ik.
Ja, meer uit de praktijk.
Ja.
Over 10 jaar, waar sta je dan?
Over 10 jaar wil
Heeft
ik
iedereen dan een zo'n mooie sweater ik en een muts op van jou en iedereen al met kansterf?
Ik wil dan een van de grootste zijn. En dat wil ik ook doen door hard voor te werken. En de tijd van 10 jaar, dat vind ik eigenlijk best veel. Want tijd vind ik waardevol. En ik verminder het liever naar 5 jaar, die 10 jaar.
Oké, dus je bent ambitieus.
Over 5 jaar sta ik tot een van de grootste, hoop ik.
Oké, heel goed, daar hou ik je aan. Dat spreekt
komt goed.
Ja, oké. Goed. Fleur Huis.
Ja.
Ja, kunnen studenten dat wel gebruiken in Utrecht, zo'n presentatie?
Ja, zeker.
Workshop? Het is echt nodig.
Ja, ik vind, en dat komt met name van studenten zelf, hè, die merken van, ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet aanpakken. En dat begint natuurlijk al op een basisschool of een middelbare school. Iedereen moet op de middelbare school wel een keer een presentatie houden. En dan is er een docent die zegt, nou, ga hier en hier maar je presentatie over doen. En het moet ongeveer een kwartier duren. En wat je er verder mee doet, ja, maakt mij niet uit, maar echt uitleg wordt er niet gegeven.
Ja.
En wat volgt is dus jarenlang een proces van presentaties maken en geven, waar je dus eigenlijk geen idee hebt wat je nou precies aan het doen bent.
Ja.
En op de universiteit of het hbo, dan moet je ook presentaties geven. Maar daar hangt er vaak nog wat meer van af. En dan wordt er ook weer wat meer verwacht.
Ja.
Maar weer die begeleiding, die mist weer.
Dus jij dacht, daar zit een gat,
ja,
daar ga ik inspringen.
Ja, ja, zeker. Ik ben er deze zomer mee begonnen. Dus eigenlijk nog relatief kort, een half jaar. Maar ik heb nu al zoveel reacties van jongeren die zeggen van, ja dit was wat ik nodig had. Hè. Je kijkt, wat wij vaak zien als mensen presentatie geven, dan kijk je eigenlijk alleen naar hoe staat zo iemand daar, komt dat verhaal over. Maar een presentatie is natuurlijk opgebouwd uit meerdere lagen, uit een structuur. Wat wil je publiek? Waarom komt jouw publiek hier? Wat wil je dat het publiek meebrengt als jij dadelijk klaar bent met je presentatie?
Ja.
En daardoor heb ik nu groepstrainingen. Die geef ik vaak op middelbare scholen. En dan ga ik met leerlingen aan de slag. Nou, hoe creëer je nou structuur en hoe sta je daar?
Want is daar echt een handboek voor? Of is dat niet per persoon verschillend hoe je dat moet aanpakken?
Dat verschilt per persoon. Maar de kern is natuurlijk wel een beetje hetzelfde qua structuur.
Ja. En ook hoe je erbij staat. Want mensen denken altijd, nou, als ik een dia-presentatie heb en ik heb een mooie PowerPoint, dan klopt het wel. Maar ook de manier hoe je erbij staat, wat je vertelt.
Ja, maar dat verschilt ook weer per persoon. Want kijk, ik ben vrij druk van mezelf met presenteren. Dus ik praat ook wel veel met handgebaren en ik loop heen en weer.
Nu doe je dat ook? Stap 1 en stap 2.
Maar iemand die heel introvert is van zichzelf, die kan wel met allerlei handgebaren daar staan en heel druk en half theater opvoeren. Maar
dan klopt het niet.
Dan klopt het niet. En dan denk je, wat staat diegene nou raar te doen? Dus dat is ook een beetje zoeken naar wat past bij mij, wat past bij diegene. Maar ik zou wel aanraden om altijd wel iets van handgebaren te gebruiken. Ja. Dus wel een kern is wel voor iedereen toepasbaar, maar vind daar een beetje je eigen weg in.
Ja. En goed, nou, daar ben je goed in. Ja. Maar ja, ik kan ook wel bepaalde dingen goed. Ik kan ook wel koken. Maar wanneer denk je, daar moet ik echt een onderneming rondom maken? Daar kan ik echt iets mee.
Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal hoe ik begonnen ben. Ik ben bij een zomertraject begonnen, zomerondernemer voor ondernemers. En dan kwam ik eigenlijk binnen met een ander idee. Ik deed fotografie, maar ik deed dat een beetje voor de lol. En ik wilde dat naar een hoog niveau tillen.
Ja.
Tijdens dat traject moesten we heel vaak uit het niets gaan pitchen of presenteren. En toen merkte ik dat iedereen mij een beetje aantikt van, kun jij dat niet doen? Ik weet gewoon niet hoe ik dat moet doen. En toen dacht ik, nou, hoe kan het nou dat ik met zo'n groep ambitieuze jongeren zit? Ja. En dat zelfs zij niet weten of willen presenteren.
Ja, dat vond je gek.
Ja, dat vind ik gek. Ik denk, mensen die heel erg blij ergens mee zijn, heel erg enthousiast over zijn, willen daar vaak wel over vertellen.
Ja.
Hoe kan het dat zelfs zij dat niet weten? En toen ging ik bij mezelf na van, hoe kan dat? Toen dacht ik van, nou, mijn middelbare school werd nooit geleerd presenteren. Toen ging ik er naar vragen, nou, bij die anderen ook niet. Nou, en toen, en dat is het verhaal dat ik in Google intypte 's avonds presentatietraining scholieren. En toen vond ik niks.
Ja, behalve die van 800 euro.
Behalve die van 800 euro, ja. En
jongens,
ja.
Even een test. Hebben jullie 800 euro over voor een presentatiecursusje?
Nee. Ik niet. Nee.
Zeker niet.
Nee. Dus nou, ik denk, daar moet ik wat mee. Dus die tweede dag van die training kwam ik binnen. En ik sloeg die deur open. Ik zei, jongens, ik kap met mijn fotografie. Ik heb presentatietraining. En toen, ja, toen moesten ze wel hard lachen. Maar zo is het eigenlijk ontstaan.
Ja.
En dat bleek wel een gat in de markt.
Ja. Dus aan dat traject heb je veel gehad.
Ja.
Want dit is onder andere je bijbaan. Dan misschien wel je baan geworden.
Ja.
Maar heb je er ook dingen geleerd waarvan je denkt, ja, dat neem ik ook echt mee. In het starten van een onderneming?
Bij dat zomerondernemer traject. Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon een heel proces wat heel erg belangrijk is. En ik heb daar wel geleerd dat anderen je heel erg verder kunnen helpen. Waar ik zelf eigenlijk van mezelf best wel geneigd ben om, ik wil het zelf doen en ik kan het zelf wel, maar vraag wel die hulp aan anderen en spar lekker met elkaar. En op een gegeven moment kregen we ook een opdracht waarin je eerste idee werd afgekeurd. Mm-hmm. En dan leer je ook omgaan met teleurstelling. En ja, dat kan voor mij ook best wel moeilijk zijn als ik iets heel graag wil. Dat een opdrachtgever kan altijd tegen je zeggen, ja, ik ben er niet tevreden mee.
Ja. En als jij de hak in het zand zet, dan zal die opdrachtgever wel denken, nou, dan voor jou een ander.
Ja, precies. Hè? Maar hoe ga je daarmee om? En dat is schakelen. Ja, dat is ook weer leren. Maar dat vond ik wel heel leerzaam. Dat je wel een beetje flexibel moet zijn, ook met ondernemen.
Ja. En hebben jullie dat ook? Ik kijk Jesse en Serkan ook even aan. Dat je denkt, nou ja, ik kan het allemaal zelf wel. Ik heb een ander niet nodig.
Nee, je moet je ook altijd afvragen, wil je alles wel zelf doen? Net had het even over belastingen. Ik word daar niet heel vrolijk van. En ben zelf ook met heel veel andere dingen vaak druk bezig. Ja. Dus ik heb een accountant bijvoorbeeld die dat soort dingen voor me uitzoekt. Inmiddels heb ik ook 10 man personeel op de loonlijst staan. En er komen ook allerlei zaken bij. Niet alleen omzetbelasting, maar ook loonheffing. Dat soort zaken.
Ja.
Ja, soms heb je gewoon goede mensen nodig om dat soort dingen dan op te kunnen pakken.
Ja. En Serkan, jij ook? Dat je denkt, oh, maar ik kan dat allemaal makkelijk zelf?
Je leert altijd, ook al ben je 80. Je begint, je leert altijd. En dat vind ik belangrijk door gewoon, je weet nooit heel goed hoe alles werkt. En dat moet je doen eigenlijk door jezelf te ontwikkelen. En
maar doe je dat dan door het allemaal zelf maar uit te zoeken? Of door, wat jij zegt, Fleur, je moet andere mensen om je heen hebben om dat talent te ontplooien.
Het kan beide, maar als je het zelf doet, dan is het ook meestal het gemakkelijkste. Want je leert het door gewoon zelf te doen. En je weet dan ook heel goed hoe alles in elkaar zit en hoe alles werkt.
Ja. Maar goed, Fleur, als jij die andere mensen om je heen niet had gehad, dan was je bezig geweest met fotograferen.
Ja,
en
precies.
Dan had je gezeten met een cameratoestel.
Ja. Je hebt de andere zeker nodig.
Ja. Ja.
Hoe zie jij de toekomst voor je? Blijft het echt alleen bij presentatietrainingen? Of wil je ook meer richting huiswerkbegeleiding?
Nee, dat niet. Ik zou wel verder willen met de presentatietrainingen, pitchen. Maar dat naar een groter niveau brengen. Kijk, ik ben nu in mijn eentje natuurlijk niet schaalbaar. Ik kan niet op 20 plekken tegelijk zijn in heel Nederland. Dus ik wil kijken hoe ik dat kan uitbreiden naar eventueel iets van een e-book of een online cursus of soort train de trainer effect dat je krijgt. En ik hoop gewoon heel erg presenteren veel meer in het onderwijs te krijgen. Dat dit eigenlijk misschien niet eens een vak, maar wel een vast traject wordt op een middelbare school waarin leerlingen gewoon leren presenteren. Want het is super belangrijk. Het komt terug op de basisschool, op de middelbare school, hoger onderwijs, hè, maar ook in de rest van je carrière. Je bent er nooit klaar mee. Er komt altijd wel weer een moment dat je moet presenteren. Dus ik hoop eigenlijk dat ik in het onderwijs van Nederland veel kan gaan betekenen met presenteren.
Ja. Het hoort erbij, uiteindelijk.
Ja, zeker. Ja.
En niet alleen werkstukken of presentaties, maar ook jezelf presenteren.
Ja, zeker.
Op een sollicitatiegesprek.
Die hele eerste indruk, die is zo belangrijk. Ja, heel stom gezegd, je hebt er maar één. En dat wordt nog best wel onderschat. En daar begin ik mijn training ook altijd mee. Als mensen binnenkomen, ik geef ze altijd allemaal een hand. Dan zeg ik mijn voor- en mijn achternaam. Stel er zijn 25 leerlingen. De helft, nooit zeggen ze een achternaam. De helft kijkt me niet eens aan. Of ze krijgen een slap handje. En dat zijn allemaal dingen van een eerste indruk die zo belangrijk zijn.
Of je geeft een te stevige hand. Dat ze denken, die is dominant.
Ja, hallo.
Dat is als Donald Trump je hand mee. En zijn er nog zaken waar je tegenaan loopt? Dat je zegt, dat is dan toch wel het vervelende aan dit vak.
Aan ondernemen of aan presenteren?
Nee, het ondernemen.
Een beetje wat altijd al gezegd wordt. Ik vind de belasting en dat soort dingen wel vrij lastig. Wat jij ook zei, Jesse. Daar kun je inderdaad een accountant voor in de hand nemen of een belastingadviseur. Maar niet iedereen heeft natuurlijk die luxe. En zeker niet in het begin. En dan moet je dat soort dingen wel zelf doen. En je kunt natuurlijk de afweging van jezelf maken. Ga ik daarin investeren in een accountant? Ga ik het eerst zelf proberen?
En je moet natuurlijk ook je accountant begrijpen. Wat hij doet en of hij wel zijn werk goed doet en dat soort dingen. Dus zeker in je eerste fase is dat lang niet altijd nodig.
Ja, ik denk dat met name het formele gedeelte, alles met de belasting, dat vind ik het lastigste.
En je zegt presenteren, dat mag best wel wat meer op de kaart worden gezet op scholen.
Ja.
Dat ondernemen, dat vak ondernemen, mag dat ook meer gepromoot worden op scholen?
Maar ik denk dat die vraag met name vanuit leerlingen zelf komt. Ik heb ook steeds vaker dat ik dan naar een middelbare school ga en wat over ondernemen ga vertellen. En dan zie je echt van die hele brede glimlach op die gezichten van superleuk, ik vind het heel interessant. En daar wordt nu best wel weinig aandacht aan besteed. Terwijl het was laatst in het nieuws dat steeds meer jongeren gaan ondernemen. Leuke projecten zou ik ervan maken. Laat kinderen zelf wat starten. Niet echt voor de serieus. Maar het is natuurlijk de hele creatieve kant. Wat ga ik starten? Maar ook zie ik er ergens vraag naar. Hoe ga ik het doen met de belasting?
Ja.
Dat is een traject waar je echt ontzettend veel kan leren.
Ja. En is ook het doel om veel geld te behalen? Of is dat niet een hoofddoel? Het zou wel fijn zijn.
Ja, kijk, het is het geld op zich is niet per se het hoofddoel. Want ik wil gewoon echt oprecht jongeren gewoon relaxer leren presenteren. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het geld me helemaal niks uitmaakt. Maar ik denk dat iedereen dat heeft.
Heeft dat bij jullie ook een rol gespeeld, Serkan, Jesse?
Het moet vooral leuk zijn en geld komt daarna eigenlijk wel. Ja.
Ik ben het met Jesse eens. En dat is ook eigenlijk de hoofdpunt, vind ik, van het ondernemen zelf.
Ja,
je moet het leuk vinden en de tweede die komt er wel.
Ja, Bruno Mars die dacht er anders over. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world bets
Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'll probably visit with Katrina hit. And damn sure I do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I might have my own theme music.
Oh, every time I close my eyes,
what you see, what you see, bro?
I see my name in shining lights.
Uh-huh.
Oh, yeah, yeah. Yeah, what else? A different city every night. Oh, yeah, yeah, yeah. I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire. Oh, 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 oh. When I'm a billionaire.
Oh, 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 oh. Let's go. I'll be playing basketball with the president, dunking on his delegates, then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it, but keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing.
I wanna be a billionaire so fucking bad.
So bad.
Buy all of the things I never had.
Buy everything.
I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
What up, Oprah? What you see, bro?
I see my name in shiny lights.
Uh-huh.
Oh, yeah, yeah.
What else?
A different city every night. Oh,
yeah.
I,
yeah.
I,
yeah.
I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.
Yeah. Sing it.
When I'm a billionaire. Be a billionaire, so fucking bad.
Yes. Jesse van Doren, je bent de growth hacker. We weten inmiddels ja, iets meer wat dat is, hè? Want je vertelde er aan het begin over. Hè? Je probeert bedrijven te laten groeien door middel van ja, marketing trucks. Zijn dat het?
Ja, we doen heel veel met data. We werken onder andere bijvoorbeeld voor een Tesla lease maatschappij. En aan de hand van bezoekersgedrag kunnen wij voorspellen hoe onze sales komende maanden uitziet. We weten bijvoorbeeld, nou ja, veel mensen die een Tesla leasen, dat zijn mensen die uit de Randstad komen. Dus als jij uit Maastricht komt en ja, we weten jouw IP-adres, dan kunnen wij ja, eigenlijk dus ook een voorspelling doen. En ook aan de hand van heel veel andere factoren of je wel of niet die Tesla gaat leasen.
Want jij zegt we? Wie is we?
Ja, nou, dat is een klant van ons. Ik heb zelf mijn eigen bedrijf. Ik heb meerdere bedrijven. Ik heb een agency en wij adviseren bedrijven nou, op het gebied van marketing. Dus onder andere, maar bouwen ook websites. En daarnaast heb ik nog een ander bedrijf, Hooked. En ja, daarmee zitten we eigenlijk in op voice-applicaties. De Google Home is afgelopen jaar gelanceerd. En ja, heel veel grote bedrijven ja, die willen daar nu iets mee. Omdat dat ja, een soort van het nieuwe medium
is. Die springen daarop in en jij ja, kunt hun dan helpen met het ja, faciliteren ervan. Of...
Ja. En dat is heel grappig om te zien. Want heel veel grote bedrijven die hebben zelf een heel ja, team eigenlijk intern zitten die er zelf iets mee willen gaan doen. Maar wij hebben ja, inmiddels best wel veel ja, use cases. Waarbij we ook eigenlijk precies weten waar iemand ja, tegenaan kan lopen bij het ontwikkelen daarvan. En heel veel van dat soort grote bedrijven, ja, die hebben dat nog niet.
Ja, ja, ja. En maar je hebt dus meerdere bedrijven.
Ja.
Wanneer kwam je op het punt dat je dacht, ja, dit heeft niks meer met dat bedrijf te maken. Ik bouw er gewoon nog meer eromheen.
Ja, op een gegeven moment je ziet dat er eigenlijk om de paar jaar een nieuwe technologie aan zit te komen. En ja, nu is dat bijvoorbeeld voice. En ja, je ziet dat heel veel bedrijven er op dat moment ja, iets mee willen. En heel veel van dat soort bedrijven die willen zoveel mogelijk intern doen. En ja, voor mij is het super interessant omdat mensen eigenlijk altijd de specialist zoeken. En ja, de dingen die ik doe is best wel breed. Vaak krijg ik via mensen in mijn netwerk die mij weer met andere mensen in contact brengen, klanten eigenlijk binnen. Maar er zijn ook mensen die specifiek eigenlijk een partij zoeken voor bijvoorbeeld zoekmachine optimalisatie of voice. Ja. Dus vandaar dat ik eigenlijk eerst een brede naam heb opgezet en daarna op een gegeven moment sublabels daaraan ben gaan toegevoegen.
Dus je dacht, ik begin breed en dan kan ik als een soort trechter concreter worden.
Ja, en mensen die zoeken altijd de specialist en dan komen ze dus bij de specialisten, maar eigenlijk is het ook het andere bedrijf deels.
Ja. Maar ik Serkan, daar weet ik van. Ik moet, als ik een kleding wil, dan kan ik naar zijn website. Nou ja, Fleur, een presentatie. Ja. Maar ik vind dat bij jou nog moeilijk in te schatten. Wat kan ik nou bij jou halen?
Ja, nou, iemand die zei ooit tegen mij, volgens mij ben jij gewoon een soort innovatiemakelaar. Jij bent continu op de hoogte van de laatste technologieën en je hebt een ontzettend groot netwerk. Daar doe jij dus dingen mee. Eigenlijk, wij doen drie verschillende dingen. Aan de ene kant zitten wij op ideation. Dus wij kijken eigenlijk wat voor soort nieuwe technologieën komen eraan in de wereld.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan 5G. Nou, nu heb je 4G nog voor je mobieltje. 5G komt eraan. Maar ook internet of things, slimme apparaten die met elkaar geconnect zijn. Waardoor je heel veel nieuwe toepassingsmogelijkheden krijgt. Nou, wij verkennen dat soort dingen. En we gaan eigenlijk met bedrijven kijken wat voor soort nieuwe businessmodellen eruit kunnen komen. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we doen. We bouwen ook dingen. Dus bijvoorbeeld websites. En daarnaast doen we dus datagedreven marketing.
Ja,
dus dat zijn eigenlijk de drie kern elementen van de dingen die we doen.
En jij zegt we, want je had, zei je net, 10 mensen in dienst.
Ja, het is mijn bedrijf, maar inmiddels is dat een beetje uit de hand gelopen. Dus inderdaad 10 mensen.
Wanneer kwam dat omslagpunt? Kun je daar een specifieke tijd voor aangeven? Dat je zegt, dit kan ik niet meer in mijn eentje aan. Zoals Fleur en Ser kan dat wel kunnen. Ik heb echt meer mensen nodig.
Ja, nou, toen ik 16 was, is dat inmiddels alweer een aantal jaar geleden. En eerst werkte ik vooral intern eigenlijk bij bedrijven. Dat ik 1 of 2 dagen echt intern zat. En op een gegeven moment dacht ik van dat is toch niet helemaal mijn ding. En ik wil vooral ook de juiste mensen om me heen verzamelen die ook dingen kunnen uitvoeren. Dus goede mensen waarvan ik zeker weet, en die kunnen het ook.
Ja.
In het begin ga je dan meer met freelancers nog een beetje werken. En op een gegeven moment dan kom je er wel achter dat freelancers alleen niet voldoende is. En dat je ook gewoon mensen intern moet hebben om dingen op te kunnen pakken.
En je was 16?
Toen was ik 16,
Toen je mensen aannam. Ja. En jongens, jullie moeten aan de bak.
Ja. Jesse, mag ik wat jou wat vragen? Want ik hoor, je bent super jong begonnen. Ja. 16, je eerste mensen in dienst, 3 bedrijven. En je bent pas 22 jaar. Heb jij niet af en toe het gevoel dat je het leven van een 40-jarige leidt?
Super grappig dat je dat zegt. Ik kijk heel veel dingen. Ik heb voor heel veel bedrijven al gewerkt. Voor de Googles van deze wereld, maar ook zeker voor een hoop start-ups. Ik vind het alleen superleuk om continu weer een kijkje te mogen nemen bij heel veel verschillende bedrijven. En ik heb dus ook een jaar lang gestudeerd, onder andere. Voor mij was het op een gegeven moment niet meer te combineren. Doordat ik ook 's avonds continu mail aan het wegwerken was. En op een gegeven moment kom je eigenlijk op een kantelpunt dat je denkt, oké, gaat eigenlijk niet meer. Ga je in de les ook je mail weg proberen te werken als je al klaar bent. En zelfs dat lukte op een gegeven moment niet meer.
En dan vraagt Fleur zich af van moet dat wel. Is dat nog wel leuk dan, op 22 jaar geleefd? Dat je wil naar feestjes, je wil naar vrienden.
Dat doe ik natuurlijk nog steeds. Hè? Ik heb natuurlijk heel veel goede vrienden en die zijn niet allemaal ondernemer.
Maar dat lijkt me soms best wel lastig levelen. Want jij zegt, bijvoorbeeld je had vandaag 9 afspraken op een dag. Ja. Waar misschien de helft van jouw vrienden pas om 1 uur uit zijn bed kwam. Naar een avond stappen. Vind je dat niet lastig om te combineren? Je hebt zo'n serieus leven, bedrijven die goed lopen. Dat is natuurlijk super fijn, maar... ben ik niet soms te serieus daarmee bezig?
Nee, je moet vooral ook heel veel leuke dingen doen. Kijk, ik kom ook echt op te gekke plekken waar ik anders nooit zou komen.
Ja, werkgerelateerd dan weer.
Niet altijd, deels. Maar ik denk de lijn tussen werk en privé is bij mij wel heel dun. Dat moet ik eerlijk toegeven. We werken bijvoorbeeld voor een reisbureau die je dan weer uitnodigt om naar Afrika toe te gaan. Dat zijn wel hele leuke dingen die je anders nooit zou doen. En natuurlijk is dat wel een klein beetje werkgerelateerd. Maar we hebben er ook een week aan vastgeplakt dat we een safari tour gingen doen en dat soort dingen. Dus je moet het voor jezelf gewoon leuk houden. En dat soort feestjes en dat soort dingen, dat moet je natuurlijk vooral gewoon blijven doen. Dus meer dan alleen werk.
Ja. Dus als ze zegt, heb je niet het idee dat je 40 jaar bent? Als je straks 40 jaar bent, dan heb je een leven van een 500-jarige. zoveel.
Qua privéleven, nee, gelukkig niet. Qua werk denk ik, ja, ik heb heel veel dingen natuurlijk al gezien. En als je altijd, veel mensen die gaan studeren, vervolgens gaan ze één baan hebben. Ja, en dat is gewoon niet mijn ding. En dan zie je eigenlijk vanuit één kant maar hoe iets werkt vanuit een bepaald bedrijf. Ja. En ik vind het juist heel erg leuk om vanuit verschillende sectoren te kijken. Van, nou, wat is er allemaal gaande? En wat kun je leren van het ene bedrijf? En op een iets andere manier weer toepassen in een ander bedrijf.
Wie hebben jou gestimuleerd om hiermee bezig te zijn? Om te ondernemen, om op vroeg jonge leeftijd al bezig te zijn met dit soort projecten? Zijn dat je ouders, zijn dat vrienden?
Nou, mijn ouders die zijn allebei leraar. Dus daar moest ik het heel lang niet echt van hebben, moet ik eerlijk zeggen.
Misschien kan ik contact met ze opnemen.
Ja, precies. Ja. Nou, kijk eens. Waar tussen je allemaal goed voor is.
Er ontstaat hier iets. Nee, het is eigenlijk heel erg vanuit mezelf. En via het internet ben ik heel veel met jonge ondernemers in contact ook gekomen. Veel Facebookgroepen opgezet. En mensen die elkaar ook echt probeerden te helpen. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Destijds nog via Twitter, toen Facebook. En dat is langzaam een beetje uitgegroeid.
Ja. En jij organiseert ook bepaalde dagen dat iets van 500 talentvolle jongeren bij elkaar komen.
Ja.
Waar komen die bij elkaar?
Ja, dat was een evenement in 2014. Inmiddels doe ik heel veel evenementen eigenlijk. Nou, in 2014 hebben wij de World Hackathon Day georganiseerd. Mm-hmm. En dat was een evenement waarbij wij de 500 meest talentvolle jongeren ter wereld bij elkaar brachten. En die kwamen bij elkaar bijvoorbeeld in India, maar ook in landen als Israël op de Google Campus. Om eigenlijk echt te kijken hoe zij hun land middels ondernemerschap vooruit konden helpen.
En wat voor verhalen hoor je daar dan?
Nou ja, wat daar bijvoorbeeld naar gekeken werd voor Amnesty International. Dus heel veel propagandamateriaal wat natuurlijk verspreid wordt over het internet. Hoe kun je middels YouTube-data eigenlijk achterhalen of iets propagandamateriaal is of niet. Dat je weet waar wordt het geüpload, dat soort zaken. Nou ja, daar gingen dat soort jongeren, 500 dus wereldwijd in 6 verschillende landen, over nadenken.
Ja, en we gaan het straks over een aantal hot topics hebben. Maar onder andere zo'n hot topic is bijvoorbeeld ook de verhouding man-vrouw. Je ziet ook in de grafieken, als je die op internet bekijkt en ook in de onderzoeken, het zijn vooral de mannen die op jonge leeftijd al bezig zijn met ondernemen. Zie je dat ook terug op die dagen die je organiseert?
Het verschilt heel erg, moet ik zeggen, per land. In Israël, daar heb je natuurlijk ook mede dienstplicht in het leger. En wat je daar ziet is dat er ook gewoon heel veel vrouwen zijn eigenlijk in technologie. Mm-hmm. Maar in Nederland zie je dat natuurlijk wel veel meer terug. Dat het toch wel vaak mannen zijn die het domineren.
Ja. Ja. En ondernemerschap, hè? Is dat iets wat in het buitenland nog meer speelt dan in Nederland?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat de landgrenzen ook eigenlijk een beetje aan het verdwijnen zijn. En dat leeftijd steeds onbelangrijker wordt. Ja.
Maar je hebt natuurlijk altijd nog landen waar bepaalde dingen wel of niet spelen. Maar je zegt in Nederland zijn we er al wel aardig goed op weg. Nee, wat betreft jonge ondernemers.
Ik denk dat we in Nederland, we hebben goede infrastructuur. Dus ook qua internet hebben we alles top in orde eigenlijk. Ja, niet in elk land is dat zo. Dus ook de vorm, dat is denk ik per land ook een beetje verschillend.
Ja, ja. Je wordt nog wel eens regelmatig ook gevraagd op internationale podia om te vertellen over jouw zoektocht tot succes als jonge ondernemer. Wat is een succesformule? Zou je ons kunnen vertellen wat een succesformule is?
Ik denk dat wat je heel erg veel ziet is dat heel veel mensen die hebben een goed idee. Je ziet bijvoorbeeld veel mensen die op jonge leeftijd apps gaan ontwikkelen. Maar die vinden het vervolgens eigenlijk heel lastig om dat op te schalen. En te kijken van hoe bouw je een team om je heen. En hoe kun je ook grote projecten aan.
Ja.
Dus ik denk met name dat opschalen, dat is heel erg lastig. En straks komen we ook wel eventjes bij. In je eentje is het heel lastig schaalbaar. Maar als je het online gaat brengen. En dat je niet per se overal tijd in hoeft te investeren. Want tijd dat heb je maar eenmalig. En dat kun je niet iedere keer op een andere manier gebruiken.
Ja.
Dus een online podcast of dat soort zaken. Ja, dat is super interessant. Doordat veel meer mensen eigenlijk daarnaar kunnen kijken. Ook op langere termijn.
Ja, of luisteren naar zo'n podcast bijvoorbeeld als deze. Ja.
Ik heb nog een vraag. Zie jij een verschil van toen je 16 was en nu het manier van denken eigenlijk een beetje van toen en nu?
Ja, ik denk het wel. Wat ik vaak heel erg zie is dat, ook als ik met bedrijven zit, heel veel mensen die denken vaak heel erg groot van dat wil ik gaan doen en daar wil ik naartoe werken. En ik denk nu eigenlijk veel meer in kleinere stapjes. Dus wat kan ik vandaag doen wat morgen al impact heeft? En ik denk dat dat eigenlijk wel het grootste verschil eigenlijk is van toen ik 16 was en hoe ik nu ben. En ook als ik met bedrijven zit. Ja,
ja, dus ja, je zegt het is een proces. Dus niet van vandaag en morgen en overmorgen is het bereikt. Maar dat, je gaat langer termijn denken. Dat heb je steeds meer in de gaten.
Exact, je groeit er echt naartoe. Ja,
ja, ja. M&M hier met Business. Looks like Batman brought his own Robin. Oh God, Saddam's got his own Laden. With his own private plane, his own pilot. Set the blow polish, dome room doors off the hinges. Oranges, peach, pears, plums, syringes. Yeah, here I come, I'm inches away from you, dear, fear none. Hip-hop is in a state of 911, so let's get down to business. I don't got no time to play around, what is this? Must be a circus in town. We're shutting the shit down on these clowns, and I get a witness. Ja, we hadden het er net over, Jesse. Er zijn veel meer minderjarige mannen die ondernemen dan minderjarige vrouwen die dat doen. In hoeverre is dat te verklaren, Fleur? Daar een verklaring voor?
Ik denk dat ik niet echt een sterke conclusie kan trekken hieruit. Maar ik denk dat het is omdat vrouwen meestal wat voor het wat veiligere kiezen. Hè? Mannen, wat ik tenminste zie, hè, die denken veel groter. Dit en dit gaan we doen. Terwijl vrouwen vaak veel kleiner denken. Die willen iets kleins, een webshopje, een kledinglijn. Ja, jij pakt het wel groter aan, maar de meeste vrouwen is veel kleiner. En denk ook veel banger voor alles wat erbij komt kijken. Maar dat is maar een idee.
Maar daar zat jij niet mee?
Nee, duidelijk niet, want ik ben wel gestart. Ja. Ja, nee, kijk, weet je, er zijn altijd wel angsten. Maar ja, je moet ook iets engs doen. Anders, dat gevoel daarna is veel leuker.
Ja. En ik weet ook niet of deze conclusie die jij nu trekt, of dat de juist is, hoor. Maar we proberen een beetje te gissen. Ja. Maar hoe kunnen we ondernemen ook bij vrouwen dan weer populair maken? Enig idee, jongens?
Ik denk vooral heel erg laten zien hoe leuk ondernemen is. Dus ook voor vrouwen, van ja, het hoeft niet altijd technologie te zijn of apps bouwen. Wat je vaak bij jongens ziet natuurlijk. Veel jongens willen of DJ worden of die willen een app bouwen. Dus vooral ook leuke dingen laten zien.
Ja, maar ik denk ook niet dat het per se een probleem hoeft te zijn. Dat er meer mannen zijn die ondernemen dan vrouwen. Ja, dat is misschien gewoon een interessegebied wat mannen meer aantrekt dan vrouwen.
Ja.
Ik zie daar niet per se een probleem in.
Nee, ik ook niet, maar ik dacht, ik vind het toch wel interessant om te zien. Want als je de grafiekjes erbij pakt, dan zie je echt grote verschillen. Boekhouden bijvoorbeeld. Nou ja, jij, Jesse, hebt daar ook speciale mensen voor in dienst. Serkan en Fleur, hoe doen jullie dat?
Ik doe het allemaal zelf. Ik heb wel een online boekhoudprogramma.
Ja.
En daar doe ik alles mee. En als je alles gewoon goed gestructureerd bijhoudt, dan is het ook wel te doen. Ik vond met name het begin even alles uitvogelen, vond ik het lastigst.
Ja. Oh, juist,
ik doe het ook helemaal zelf. En ik heb iemand die mij hiermee een beetje helpt met de aangifte doen. En,
die zit achterop hier in de bank. Die, op de bank nee,
ja,
die
ook vader. Onder andere. Maar ik heb ook een mentor die zelf ook ondernemer is.
Okay.
En die mij hierin een beetje, ja, zoals ik net zei, de weg aanwijst. Zodat ik de juiste stappen zet en de juiste keuzes maak.
Ja.
Met bijvoorbeeld boekhouden.
Zo'n mentor is wel handig, hè? Om een beetje te sparren met elkaar.
Ja, ja.
Heb jij ook zo'n iemand, Fleur?
Ik heb die in het begin gehad. Ja, in het begin via dat project Zomaar Ondernemen. Toen kreeg ik zeg maar een business buddy, noemden ze dat. Dat heeft wel ontzettend veel geholpen, moet ik zeggen. Dat iemand waar je op kan terugvallen. In het begin heb je natuurlijk toch wat vragen. Hoe zal ik dit aanpakken? Of zus of zo. Ik vond dat heel... dat hielp mij heel erg, eigenlijk. Ja. Kan het iedereen wel aanraden.
Ja. Nou ja, velen durven misschien die stap niet te zetten om een eigen bedrijf te starten. Maar wat voor een tip kun jij ze geven, de jonge ondernemers, Jesse? Om het toch te doen?
Ja, begin gewoon ergens. En je hebt niet altijd gelijk een KVK-nummer nodig. Je kan ook een kwitantie sturen. Dus dan heb je nog geen BTW-nummer en dat soort dingen nodig. En ja, op een gegeven moment, als je echt veel gaat verdienen, dan moet je natuurlijk wel die stap maken.
Ja.
Maar het is lang niet altijd nodig om dat te registreren. En ja, je moet gewoon ergens beginnen. En misschien kan je via je vrienden of... via allerlei, er staan ook online marktplaatsen, je eerste opdrachtjes vinden.
Ja, ja. En Fleur, ja, soms is die keuze gas geven of een beetje bijremmen misschien wel. Remmen is een beetje die veilige optie.
Ja.
En gas geven, dat kan risicovol zijn. Hoe kun je als 14, 15, ja, 16-jarige een goede keuze en een goede balans daarin vinden?
Dat is natuurlijk een beetje uitvogelen allemaal. En ook waar leg je je prioriteiten? Hè? En daar hadden we het net al even kort over met school. Hoe pak je dat aan? Kijk, gas geven kan prima in je vrije tijd na school. Als je op tijd klaar bent en in je weekend. Als je heel graag wil, dan ga je er wel voor. En dan maakt het niet uit of je daar je hele zaterdag en je zondag aan spendeert.
Ja. En Serkan, als ik zeg, ja, stoppen met school is een stomme keuze. Is dat dan heel ouderwets om dat van mij te denken? Of denk je, nou ja, dat je onderneming in de weg staat, moet je dat gewoon vooral zelf die keuze maken?
Het is uiteindelijk de keuzes die je zelf maakt. En als je vindt dat school voor de rest naast je onderneming niet echt van belang is, dan is het je eigen keuze die je maakt. Maar van wat je op school leert, dat leer je niet in je onderneming. Maar wat je in je onderneming leert, dat leer je ook weer niet op school. Dus het zijn twee verschillende dingen die je moet combineren.
Ja.
En de school, dat is meer theoretisch gedeelte. En het ondernemen juist meer praktijk. Ja. En als je dat samen combineert, vind ik dan dat je uiteindelijk een beter resultaat hebt dan alleen het praktijkgedeelte.
Maar ja, Jesse, jij dacht, die school heb ik niet helemaal niet nodig. Je hebt er maar 1 jaar over gedaan.
Ja, ik ben ermee gestopt, inderdaad. En ja, wat bij mij een beetje gaande was, ook dat ik vaak in het weekend dan naar het Midden-Oosten moest. En had ik bijvoorbeeld als een van de eerste Google-classes op. En dan in de week daarna ging ik het daarover hebben in de klas. Ja.
Ja.
Werkte niet voor mij helemaal.
En dan zei je, die heb ik al lang opgehad.
Precies. Dus voor mij was het ook eigenlijk steeds lastiger om te combineren. En in de les op een gegeven moment ga je dan ook een beetje proberen te werken.
Ja. Maar. Jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken. Fleur Huis, Jesse van Doren en Serkan Karaser. Dank voor jullie wijze levenslessen. En hoewel jullie heel erg jong zijn, hebben jullie nu al een schat aan ervaring. En neem kansen nu je jong bent. Hartelijk dank, jongens. Dit was Tussenuur van 3FM en Human, uitgezonderd op Kicks Radio. En terug te beluisteren op internet als podcast. En graag tot een volgende keer.
Tussenuur. Alles wat ze je op school niet vertellen, maar je wel wil weten.
Dit is Kicks Radio.
Dit is het nieuws van 3 uur.
Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die na Pinkpop vorig jaar een groepje mensen aanreed, wordt vervolgd. Midden in de nacht na de laatste festivaldag reed Danny S. in op een groepje dat op de weg zat.
Daarna reed hij door. Hij meldde zich pas uren later bij de politie. Danny S. zei zelf dat hij de mensen niet had gezien en dat hij doorreed omdat hij in shock was. Bij het ongeluk kwam iemand om het leven en drie anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Openbaar Ministerie moet de verdachte worden bestraft voor het veroorzaken van het ongeluk en voor het doorrijden. Online gokken wordt legaal. De wet, die al door de Tweede Kamer was aangenomen, is nu ook door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer goedgekeurd. Tegenstanders zijn bang dat er nu meer gokverslaafden bijkomen, maar volgens de minister worden de online gokbedrijven goed gecontroleerd. In een Amerikaans pretpark zijn 16 mensen gered uit een kabelbaan. Ze bungelden hartstikke hoog boven water, zegt de brandweer.
A fall from that distance can be catastrophic, and we want to make sure that everyone gets home safely without any injuries the same way that they came here.
In de gondel zaten ook nog 7 kinderen. De reddingsoperatie duurde uren. De kabelbaan was waarschijnlijk vastgelopen door de harde wind. De ANWB maakt zich zorgen over de banden van bestelbusjes, want die zijn vaak niet veilig, blijkt uit een test. Ze hebben bijvoorbeeld een lange remweg als het regent. Komt omdat fabrikanten vooral letten op de kosten, zegt de ANWB.
Op de slijtage van de banden en het lage brandstofverbruik, dus echt op de economische factoren.